Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. We gaan jouw ochtend weer even lekker in de war schoppen. Met jouw mening natuurlijk. 020-468-4x0. En met opkomende opiniemakers. Links van mij hier in de studio Alina Dani Bijl, voorzitter van FNV Young and United. Welkom.
Hallo.
Voor de eerste keer dat je bij mij in de show zit, volgens mij.
Ja, klopt.
Ja, en daar hebben we direct ook een belangrijke FNV-uitspraak. Gaan we het straks eventjes over hebben wat betreft Uber. FNV heeft een zaak tegen Uber aangespannen. En de rechter heeft uitspraak gedaan. Je hebt misschien gehoord, FNV heeft gewonnen. Heeft nog wel wat gevolgen voor Uber. Gaan we het straks over hebben. En Tammy Schoots, transgenderactivist, doet ook wel wat dingen bij FNV. Dit is niet gesponsord of zoiets.
Nee,
maar,
zeker niet.
Dat is,
en al vaker bij jou in de show geweest.
En heel vaak bij mij in de show geweest, inderdaad. We hebben bijna een radiohuwelijk. Zo vaak ben je bij mij.
Nou, rustig aan hoor, Kees.
Nou, rustig aan. Oké, dan zullen we gewoon maar beginnen dan, of niet?
Zeker. Ja.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, is dat verplichte coronatoegangsbewijs nou een goed idee of niet? We weten, de versoepelingen die zijn via Haagse bronnen bij BNR binnen gesijpeld. Wat is er uiteindelijk dat er gaat veranderen? Per 25 september gaat de 1,5 meter eraf. Mondkapjes in het openbaar vervoer blijven dan nog wel. En er komt dus een verplicht toegangsbewijs voor drukke locaties. Denk aan de bioscoop, theaters, horeca, voetbalwedstrijden. Maar die mogen dan wel weer met alle toeschouwers. En over de evenementensector zijn ze nog eventjes aan het steggelen. Maar cultuurminister van Engelshoven die zei dan ook weer vanochtend, ja, daar komt ook wel wat beters uit, maar wat wilden ze dan weer niet zeggen. Jij mag bellen over het breekijzer. 020-468-4x0. Dat verplichte coronatoegangsbewijs. Is dat nou een goed idee of niet? Denk je eens, ja, we kunnen zo wat meer van het slot. En ja, oké, je moet je misschien laten testen of corona gehad hebben. Maar wat mij betreft, als ik dan maar weer naar leuke locaties kan. 020-468-4x0. Of denk je, oneens, nee, dit is gewoon vaccinatiedrang. En hoe moet dit voor al die ondernemers die dit gaan handhaven? Je moet bijna iemand extra in dienst nemen, kan je je voorstellen. 020-468-4x0. Corona toegangsbewijzen, is dat een goed idee of niet? Ik zie al dat er veel mensen bellen. Ik hoor ook dat er nog eventjes een reset is van de telefoonnummers. Dus blijf even bellen, laat hem lekker overgaan. Dan komt er vanzelf iemand bij je. Dan begin ik gewoon eerst even bij het panel. Alina?
Ja.
Goed idee of niet?
Ik denk het wel. Ik denk in ieder geval voor de mentale gezondheid van heel veel mensen dat dit heel veel goed kan doen. Dat je weer eigenlijk vooruitzicht hebt. Dat je weer perspectief hebt. Ook voor mensen met een bedrijf. Die hebben weer perspectief op wat kunnen we organiseren. Hoeveel kunnen we weer gaan verdienen bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat dat wel een heel goed nieuws is eigenlijk.
Dus wat jou betreft, maar jezelf ook helemaal gevaccineerd en zo.
Ja.
En dan krijg je ook makkelijk zo'n code.
Ja, klopt.
Kan je ook bedenken, Tammy, dat is een beetje vaccinatiedrang.
Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Want als we goed gaan kijken naar wat die toegangsbewijzen precies inhouden, is het ofwel dat je je laat testen, ofwel dat je volledig gevaccineerd bent. Dus je hoeft je niet te laten vaccineren om zo'n toegangsbewijs te krijgen. Wat ik heel interessant vind aan deze kwestie is of het gaat standhouden. Het is zo dat de wet bijzondere persoonsgegevens zegt dat je eigenlijk niet om zo'n toegangsbewijs mag vragen. Dus er gaat waarschijnlijk ergens
maar moet
er
juridisch,
komen.
Ja, maar er moeten ook juridisch, als je dit wil, dan moet het ook wettelijk worden vastgelegd.
En wat heel interessant gaat worden aan die rechtszaak is of de rechter gaat besluiten dat de persoonlijke vrijheid versmalt gaat worden. Omdat dat best wel een groot ding is in de Nederlandse rechtspraak. Hè? De persoonlijke vrijheid, persoonlijke persoonlijke beweegredenen.
Juridisch is ook lastig, hè?
Juridisch is hartstikke lastig, daar weet ik alles van.
Maar,
en dus dat gaat ontzettend interessant worden in zo'n individuele maatschappij. Ik ben heel benieuwd of dit stand gaat houden.
Ja, en de vraag is dan ook, de overheid zou het dan moeten controleren op één punt. Want ja, kan je verwachten van kroegeigenaren dat die dat maar blijven checken. Als je wil dat dit gaat werken, dan moet er ook controle komen.
Ja, zeker. En dat is natuurlijk altijd het gesteggel. Waar ligt de verantwoordelijkheid en bij wie? Daar ben ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, nog niet helemaal over uit.
Nee, dus dat... Oh, dat
voor het eerst.
Oh, voor het eerst. Inderdaad, heb je alle antwoorden niet klaar, Tammy.
Nou, ik denk dat voor beide allebei wel zo'n goede zaak te maken is. Maar wat ik nog wel eventjes van tafel wil gooien is dat twee-sporen-maatschappij, dat is hier gewoon niet aan de hand. Als je je gewoon laat testen, dan heb je ook gewoon een toegangsbewijs.
Ja, precies. Dan komt er misschien nog wel die kosten later bij. De telefoon doet het, heb ik net gehoord. 020-468-4x0. Je kan weer bellen met z'n allen, mensen. Ik zie heel veel lijntjes knipperen. We moesten eventjes het telefoonsysteem resetten. Gelukkig heeft Arjen Boyn, hoogleraar publieke instituties en openbaar bestuur aan de Universiteit Leiden, een hele goede verbinding. Goeiedag, Arjen.
Goedemorgen.
Kijk, daar bent u. Ik begin ook maar direct bij u. Corona toegangsbewijs verplichten, is dat een goed idee of helemaal niet?
Nee, ik vind het wel helemaal niet. Dus ik ben het niet eens met... ik begrijp de argumenten, maar ik denk dat we onderschatten wat het doet met de polarisatie en met de mensen. Want ik vind dat er wel degelijk sprake is van dwang of drang, of hoe je het maar wil noemen. Kijk, als je mensen uitsluit van gewoon normaal dagelijks verkeer en die moeten onder haverklap een test gaan halen en daar ook nog voor moeten gaan betalen, dan sluit je ze gewoon uit. En dat is makkelijk praten voor mensen die een vaccinatie hebben. Dat begrijp ik ook wel. Voor ons geldt het toch niet. En daar zijn nou die grondrechten precies voor uitgevonden. Hè? Om mensen te beschermen tegen een meerderheid die wat wil. Dat is een recht. En als je zo gaat dwingen en drangen, ja, dan plaats je een grote minderheid in een bepaalde categorie. En denk niet dat dat goed is.
Tommy, je bent enorm nee aan het schudden.
Ja, ik denk dat deze meneer het rapport van de Gezondheidsraad in februari niet goed heeft gelezen. Dwang en drang worden hier door elkaar gehaald. Laat ik heel even duidelijk zijn. Dwang is wanneer je iemand vastgrijpt en een prik erin zet. Drang is wanneer de volksgezondheid in het geding komt en mensen worden gestimuleerd zich te laten vaccineren. Hoe groter de bedreiging,
toch niet een
hoe ingrijpender de maatregel.
Want Arjen... hoogleraar publieke instituties, die zegt... uiteindelijk, als je ook dan nog moet gaan betalen voor een test, dan word je soort van wel bewogen richting dat prik.
Maar dat is een andere kwestie. Ik ben het daar persoonlijk ook niet mee eens. Kijk, als je wil dat er coronatoegangsbewijzen zijn, dan moet je ook financiële verantwoordelijkheid dragen voor als overheid voor die testen. Dus daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind het belachelijk hoe de termen dwang en drang hier door elkaar heen worden gebruikt alsof het niks is. Er is hier geen sprake van dwang. Want als jij je laat testen bij de GGZ, een bewijsje op je telefoon had, kan je gewoon daar binnen. Er wordt hier een soort gedaan. Polarisatie en grote woorden worden hier gebruikt. Er is hier niks aan de hand.
Arjen, hoe reageert u hierop?
Ja, nogmaals, het is natuurlijk heel erg makkelijk praten als je zelf er geen last van hebt. Dus misschien moeten we het ook vragen aan mensen die niet gevaccineerd zijn, hoe zij dat ervaren. Want daar gaat het natuurlijk om. Als je iets ervaart als drang of dwang, dan wordt het ook dwang of drang. Want het is gewoon subjectief. Nou, kijk. En ik kan me nog wel vinden als je bijvoorbeeld bepaalde evenementen, als je iedereen laat testen, is allemaal prima. Als je een kopje koffie wil gaan drinken en dat kan dus niet meer. Dat je eerst moet gaan testen ergens bij één locatie, ergens op de rand van de stad. Dat is gewoon, en daar ook nog voor moet gaan betalen. Dan sluit je mensen uit.
Het kabinet dan nu beslist van oké, dan halen we dat betaalaspect eraf. Dus kan je altijd nog steeds gratis laten testen, of een paar keer per maand of een paar keer per week gratis. Is dat dan minder erg, wat u betreft?
Dat zou minder erg zijn. Als het gratis is en makkelijk beschikbaar. Dus in andere landen kun je heel makkelijk op heel veel locaties gratis laten testen.
Maar ook in Nederland hoor. Ik bedoel, in Utrecht, bijvoorbeeld de stad waar ik zit, heb je al meerdere testlocaties.
Voor die testen voor toegang moet je naar één specifieke locatie, bijvoorbeeld hier in Leiden. En die ligt op de rand van de stad. Ja, dan leg je dus allemaal... je maakt het moeilijker voor mensen. Mm-hmm. Je kunt zeggen, als jij heel graag naar een concert wil, mag het best wat moeilijker zijn. Daar kan je allemaal over praten. Vind ik ook nog wel een goed idee. Maar ik heb het nu over gewoon een terras op wandelen. Welk doel dient dat nou om mensen daar om een coronapas te gaan? Je raakt niet eens besmet op een terras. Het staat gewoon helemaal nergens op.
Nee, dus daar zouden we ook nog misschien een verdeling in moeten maken.
Ja, ik denk voor voetbalstadions en concerten. En als dat moet gebeuren, en dat ben ik het helemaal mee eens hoor. Dat vind ik allemaal prima, testen voor toegang. Dan denk ik nog steeds iedereen testen. Want gevaccineerden kunnen ook dat virus overdragen. Dus je zal toch lekker niet gevaccineerd zijn en daar dan besmet raken door die mensen die niet getest zijn. Dat is ook een lekker verhaal. Maar goed, dus ik zou iedereen laten testen, grote evenementen. En dan mag het allemaal open voor mij, heel goed idee. Maar ik vind het echt flauwekul als je gewoon op de hoek van de straat een kopje koffie wil gaan drinken, dat je daar je corona... En dan moet je dus altijd een telefoon bij hebben. Je moet het ook nog even altijd doen.
Op zich, ja, ik ken weinig mensen die hun telefoon lekker thuis laten.
Maar nou moet ik toch een telefoon hebben? Of moet ik nou met een hele papiermap gaan lopen slepen?
Ja, oké, maar is dat niet een beetje een zwak argument, Arjen?
Nee, dat is geen zwak argument.
98% van Nederland heeft een... of in ieder geval een smartphone.
Maar grondrechten gaat niet om de 98%. Grondrechten gaat om die andere 2%. Dus, en dat vinden mensen moeilijk te begrijpen, dat grondrecht, totdat jij bij die 2% hoort. Nou, en dan begrijp je het ineens heel goed.
Als ze het over grondwet hebben, nou, waarom zeggen ze we willen een bewijs? Vanwege de volksgezondheid. Wat als je geen bewijs wil laten zien? Nou, dan moet je op 1,5 meter van elkaar blijven. Ik denk dat dat ook de motivatie is. De 1,5 meter gaat eraf. Nou, dan heb je iets anders nodig waar we veilig onder voelen. Waar we de volksgezondheid van beschermen. Dat is dan testen. Als jij op een terras wil zitten en je wil graag zeg maar daar gewoon kunnen binnenlopen, dan mag het terras, dat moet dan zeg maar 1,5 meter kunnen aanbieden. Anders kan het gewoon niet vol raken. En dan daarmee raak je ook weer zeg maar al die ondernemers die bezig zijn eigenlijk weer de economie
maar
te stimuleren.
Raak je die ondernemers ook niet door ze ook deze verplichting daar ze daarmee mee op te zadelen? Ik snap dat als je een kleine kroeg hebt, ja, dan moet je bijna iemand inhuren om die check te doen.
Ja, maar als je ergens binnenloopt, vraag je toch ook altijd: is er een tafel vrij? En dan vraag je, oh, kan ik even uw bewijs zien? Het kost geen minuut.
Even controleren. Ik ga eventjes, want dat is wel leuk. Arjen die zei ook, leg het eens voor aan de mensen. Nou, daar zijn we hier voor, hè. Mensen, je mag gewoon lekker bellen. 020-468-4x0. Loes, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed idee, die verplichte toegangsbewijs, of niet?
Nee, ik vind geen goed idee.
En waarom niet?
Nou, ik hoorde net ook al iemand anders zeggen, of je gevaccineerd bent of niet, je kan nog steeds dat virus doorgeven. Dus daar vind ik het bijzonder dat daar een onderscheid gemaakt wordt. Als het om de volksgezondheid gaat, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, dan moet het dan door iedereen getest worden. En een ander punt blijft toch echt die PCR-test. Er is al zo heel veel over te doen geweest natuurlijk, dat die PCR-test alleen een positief testresultaat niet aangeeft of je daadwerkelijk corona hebt. Asymptomatische besmettingen schijnen echt zeer, zeer zeldzaam te zijn. Dus ik vraag me af wat we willen testen. Ik zou eigenlijk zeggen, heb je klachten, blijf vooral thuis. Doe dat gewoon.
Nou, maar u kunt ook bedenken, we testen juist voor de groep die niet gevaccineerd zijn. Het is wel zo dat uit de cijfers blijkt dat je kan het krijgen als je gevaccineerd bent. De kans dat je het doorgeeft is wel wat kleiner dan als je niet gevaccineerd bent. Maar je wil vooral die niet gevaccineerden uit het ziekenhuis houden natuurlijk. Dus vandaar dat ze zeggen, nou, je test je dan, want dan weten we in ieder geval, dan zijn mensen onder elkaar die het niet hebben.
Ik probeer je net uit te leggen dat de uitslag van zo'n test dus eigenlijk niet zoveel zegt.
Nou,
hoe vaak je getest bent en uiteindelijk toch zeg maar positief getest, maar toch geen klachten hebt ontwikkeld.
Nou, dat is die vals positieve, die zijn er inderdaad. Nu staat de PCR-test wel bekend als de beste test die er is. Maar ja, niks is 100% veilig natuurlijk. Of zeker.
Het heeft alleen maar zin als je klachten hebt. Als je klachten hebt en je hebt dan een positieve test, dan kun je dus zeggen, oké, dit zou inderdaad een coronavirus kunnen zijn. En ja, weet je, ik denk dat je ook echt heel veel over kunt laten aan de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Gaan we dan straks ook zeggen, oh wacht, je moet wel een pas hebben, want als jij nog alcohol wil kopen, want ja, je hebt eigenlijk al te veel alcohol gedronken. Of, oh wacht, jij bent toch echt wel echt te dik. Nee, je mag nu geen taartje kopen. Dat zijn ook allemaal redenen waarvoor mensen op de intensive care belanden. Omdat ze te veel roken.
Omdat ze te veel taartjes hebben gekocht.
Ja, weet je, waar gaan we naartoe? Het wordt al ontzettend betuttelend op deze manier.
Loes, dank u wel voor uw reactie. Ik ga naar John. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed idee of niet?
Nou ja, ik vind het een goed idee om mensen wel die getest zijn te laten legitimeren. Maar dan in de vorm van een bankpasje of een creditcardachtig iets. Er zijn genoeg ouderen die ook geen mobiele telefoon hebben of een oude telefoon waar ze alleen mee kunnen bellen. Ik ben zelf voorzitter van een operettenvereniging. Nou, ons publiek is 65+. Als ik dan een uitvoering wil geven en mensen moeten zich legitimeren met een QR-code, dan weet ik zeker dat de helft van het publiek thuis blijft.
Ja, maar ze kunnen hem toch ook printen? thuis. Want je kan hem ook gewoon, je hoeft er geen smartphone voor te hebben. Je kan hem ook gewoon printen via de overheidssite.
Ja, dat kan, maar hoeveel ouderen zijn er die niet met een computer overweg kunnen? Of die geen printer thuis hebben? Kijk, ik vind gewoon dat je gewoon een pasje moet kunnen laten zien. Wat dan gewoon opgestuurd wordt. Iedereen krijgt nu ook een brief van de belasting of van de overheid om gratis 2 zelftesten op te kunnen halen. Waarom niet gewoon iedereen die gevaccineerd is een kunststofpasje en dat als toegangsbewijs te laten zien?
Ja, op zich voor de oudere doelgroep zou dat misschien wel wat kunnen zijn natuurlijk. Maar op zich, u kunt natuurlijk ook voor het publiek zelf printen. Hè? Dan sturen ze het naar u toe en dan print u het, kunnen ze alsnog naar uw concert komen.
Ja, dat begrijp ik wel dat ik dat kan doen. Maar wij zitten uiteraard ook in de cultuursector. Wij hebben daar heel veel handelingen in. En is dat heel ingewikkeld om iedereen gewoon een pasje op te sturen? Als ik een nieuwe bankpas nodig heb, dan krijg ik die ook gewoon van de bank.
Ja. Moet je wel voor betalen dan natuurlijk.
En als ik een nieuw pasje nodig heb van de ziektekostenverzekering, wat je ook overal moet laten zien als je ergens komt, dan heb je daar ook een kunststofpasje voor. Dus een pasjesysteem lijkt me dan voor iedereen gewoon veel logischer. Als dat je altijd maar met je telefoon onderweg bent en dat het daarop staat.
Want ja, lijkt me duidelijk. John, wat jou betreft komt het goed van pas.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
020-468-4x0. Die verplichte corona-toegangsbewijzen. Zijn dat een goed idee of niet? Diederik, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik denk dat het belangrijk is om altijd nog een beetje terug te gaan naar de basis van het hele gesprek. Van waarom zijn we nou eigenlijk hier beland en wat is nou eigenlijk het probleem? En als je kijkt naar de kans dat je overlijdt aan corona, is volgens de WHO een beetje gelijk aan de griep, die 0,15%.
Nou, dat is volgens mij ligt het vol, wat betreft die cijfers wat hoger, maar die gaan we er even bij zoeken.
Stanford en de WHO, kunt u even opzoeken inderdaad. En als je dan kijkt naar, dat is ongeveer gelijk, dus als je beroerd bent, dan val je om. Maar nu is de discussie gedraaid naar, er zijn 2000 niet gevaccineerden. En die zijn een potentieel gevaar, dus die moeten weer uit de bar. En ook vanmorgen op uw zender is gewoon een academicus die beweert dat die 2000 mensen ziek gaan worden.
Nou, kijk, maar als we de cijfers even duidelijk hebben. Dus het RIVM zegt nu, er zijn 2 miljoen mensen die kunnen het nog krijgen. En waarschijnlijk gaat iedereen het op één punt krijgen, omdat we het kunnen doorgeven. En 0,5% van die 2 miljoen, die komt ook op de IC. Ja. Daar zijn gewoon rekenmodellen over.
Komt te overlijden dan?
Nee. Komt niet te overlijden, maar komt op de IC. En dan is de kans weer wat lager dat ze overlijden, inderdaad. Maar dat zijn dus ergens tussen de 2000 en de 4000 mensen. En de vraag is, komen die allemaal tegelijkertijd in de winter? Want dan kunnen we het niet aan. Dus we moeten wel voorkomen dat ze allemaal tegelijkertijd ziek worden natuurlijk.
Ten eerste zegt die academicus dat er 2000 mensen ziek worden op de radio. Dat is gewoon niet waar. Want als volgens het RIVM wordt maar 2% ziek. En dat zijn 40.000 mensen. Dus hij kan niet op de radio zeggen dat 2 miljoen mensen ziek worden. Ook die 2 miljoen mensen niet gevaccineerd. Maar dat wil niet zeggen dat zij wel ziek worden en de gevaccineerden niet. In Israël liggen vooral gevaccineerden in het ziekenhuis. Natuurlijk omdat de meeste mensen inmiddels gevaccineerd zijn daar.
Ik weet niet hoe het in Israël zit, maar ik weet in Nederland vanuit de IC-cijfers van Diederik Gommers, dat er eigenlijk vooral niet gevaccineerden op de IC liggen.
Dat lopen voor op ons. Hè. Dus we kijken even in de toekomst als we naar Israël kijken. En als je dan kijkt inderdaad, dus zij zegt die 2 miljoen is ziek. Nou, dat kan niet. Het is maar 2%. Dus
maar Diederik,
40.000, dus
Diederik, ik ga u heel even onderbreken, want nu wordt het een heel erge metadiscussie, een virologiediscussie. Maar heel even over die toegangsbewijzen zelf. Is dat nou een goed idee of niet?
Nou, als je kijkt naar de Carnival Cruise, daar had het cruiseschip volledig gevaccineerd. Die is uitgevaren, komt niemand bij, niemand af. En daar breekt gewoon corona uit. Dus dat heb je al. En die vrouw in een uitzending gaf al eerder aan. Die PCR-test is onbetrouwbaar. Dus je hebt corona, mensen die gevaccineerd zijn, die kunnen het virus verspreiden. Dan heb je mensen worden getest. En daarvan is ongeveer een fout positief van 3%. Hangt een beetje vanaf hoe je naar kijkt. Dus dan kom je in totaliteit uit aan nog steeds dat je niet weet wie nou precies het virus wel of niet verspreidt, als je dat dan al belangrijk vindt of niet.
Dus hoe zo'n pas geeft mensen het gevoel dat ze veilig zijn. Mensen die gevaccineerd zijn denken ook daadwerkelijk dat ze veilig zijn.
Dus dan maar zouden ze misschien wat lakser kunnen worden. Diederik, dankjewel voor jouw reactie. Nog even naar Mirella. Eens of oneens?
Nou, ik ben het dus oneens. Ik vind het echt een hele slechte zaak. Dat je met een pasje moet aantonen dat je gezond bent. Dat vind ik gewoon heel erg vreemd. Want als jij niet gevaccineerd bent, dan moet je dus testen. Nou, dus met andere woorden, vanaf 13 jaar. Dus je wil naar de bioscoop met je kind testen. Je wil uit eten testen. Maar ondertussen zitten daar mensen die zijn gevaccineerd. Die hoeven niet te testen. Maar die kunnen net zo goed corona onder hun leden hebben. En het gewoon doorgeven aan ons.
Ja, het idee is dan, inderdaad, iedereen kan het doorgeven. Maar zo, dus ze hebben dat bedacht als een manier om dan in ieder geval de mensen die het kunnen krijgen en in het ziekenhuis kunnen belanden, omdat ze niet gevaccineerd zijn, om die dan zo meer te beschermen. Denkt u niet dat die groep dan zo beter beschermd wordt?
Nee, ik denk van niet. Ik denk dat dit gewoon een kleine push is in de richting van je moet eigenlijk gewoon allemaal gevaccineerd worden. En hoe gaan we je dat opdringen een beetje? Nou ja, door het gewoon je onmogelijk te maken. En als jij 13 of 14 of 15 jaar oud bent, mag je niet eens neusspray kopen in Nederland zonder begeleiding van de volwassenen. Maar je kunt wel een prikje halen vanaf 12. Dus dat zijn allemaal een beetje kromme dingetjes die spelen. En dan denk ik van ja, als we dan nu allemaal massaal moeten gaan aantonen. Voor hetzelfde geld heb ik wel een andere besmettelijke ziekte. Maar dat maakt niet uit. Dan kan ik gewoon naast je zitten in een restaurant en het aan je geven. Maar nu gaat het hier over. Denk ja, ik weet het niet. Ik vind het een slechte zaak. Ik vind het echt niet goed.
Nou, dat lijkt me duidelijk, Mirella. Dank u wel. Ik ga eventjes terug naar onze hoogleraar Arjen Boyn, hoogleraar Publieke Instituut en openbaar bestuur van de Universiteit Leiden. U zei net al van u vindt het geen goed idee. Het neigt naar drang. Maar we zitten natuurlijk nog wel met die groep, die 2 miljoen niet-gevaccineerden, die mogelijk naar de IC komen deze winter als er een piek is. Hoe kunnen we die groep dan uiteindelijk wel beschermen? Want dat is wel gewoon een taak van de overheid natuurlijk.
Nou, dat is helemaal geen taak van de overheid. De taak van de overheid is om vaccins aan te bieden. En mensen moeten zelf een afweging maken. Dat is dus dat grondrecht. Ze nemen dan een risico, zoals rokers dat doen. Of mensen die drinken. Die nemen allemaal een risico met hun gezondheid. En als ze dan ziek worden, dat geldt voor iedereen, dan krijg je gewoon zorg. Zo hebben we het geregeld in Nederland. En het is dus geen taak van de overheid om mensen te dwingen om vaccins te nemen. Wat de overheid zou kunnen proberen.
Nee, niet een taak om mensen te dwingen om vaccins te nemen. Maar we hebben toch de wet publieke gezondheid?
Dat is de taak van de overheid, is om te proberen dat vaccin niet te laten rouleren. En dat gaan we dus nu juist wel doen.
Of dat vaccin niet te laten rouleren?
Dat virus.
Ja.
Dat is de taak en dat staat in de wet publieke gezondheid.
Precies, maar kunnen we daar dan voor zorgen op het moment dat...
Nou, dat is toch niet zo ingewikkeld. Als je iedereen bij elkaar duwt, dan gaat het dus circuleren. Ja, en dan wintel je dat dus af op een groep waarvan je zegt, nou, die beschuldigen we nu alvast eventjes als het fout gaat. Dat zijn dus de ongevaccineerden. Die mensen worden natuurlijk niet echt gemotiveerd om zich te laten vaccineren door dit soort capriolen.
Nee, en hoe zouden ze dan wel kunnen motiveren?
Praten met die mensen, uitleggen, je moet naar ze toe. Dit wisten ze al toen we begonnen met vaccineren. Aan het eind hou je groep over die twijfelt.
Ja.
Daar moet je mee aan de slag. Dat is de taak van de overheid.
Maak je die groep nog twijfelachtiger doordat je dit nu invoert dan?
Nou, het vertrouwen in de overheid wordt natuurlijk niet vergroot als ook Hugo de Jonge heeft gezegd, dit gaan we niet doen. Er ligt een motie van Farid Azarkan die door de Kamer is aangenomen, dit gaan we niet doen. En dat je dan plomp verloren maar eens meldt, ja, we gaan het toch doen.
Ja, alhoewel, alsnog moet de Kamer erover stemmen natuurlijk, hè?
Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat, ja.
Ja, dus ik ga nog even, ik zie dat Joost heeft gebeld, 020-468-4x0. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen, hoi.
Je bent arts ook.
Klopt, ja. Ja.
En hoe kijk je hiernaar?
Ik denk dat het nog iets te vroeg is voor dit soort dwangmaatregelen. Kijk, hoe ik ernaar kijk is dat je dwang en drang echt moet toepassen als er een heel acuut risico is. Er zijn zeker risico's, maar is er nu nog echt een ramp gaande? Kijk, daar heb ik dus vraagtekens bij, omdat natuurlijk er liggen wel heel veel mensen op de IC. Maar het is niet dat de IC's nu echt helemaal volstromen.
Nee, maar op het moment dat we een piek krijgen in de winter, En we hebben dit dan bijvoorbeeld nog niet. Dan kan je ook bedenken, ja, dan lopen we weer achter de feiten aan. Want dan stromen de IC's wel weer vol. En dan moeten we dus weer wat doen. Dus dan moeten we misschien weer wat op slot.
Kijk, wat ik denk wat helpt is om nu nog vooral in te zetten, het aansluiten bij de hoogleraar, op wat mensen op, zeg maar, informeren van de mensen zelf. Kijk, heel veel de mensen die nu niet gevaccineerd zijn, die hebben voor zichzelf vaak al besloten, het risico van corona heb ik afgewogen. Ik ben daar gewoon niet zo bang voor. Ik ben niet bang voor het vaccin.
Ja.
En die mensen, die vragen we dus om zich nu te laten vaccineren voor een ander.
Nee. Maar, dan kan je wel bedenken van wat als die mensen dan naar de IC komen? Dan, ik bedoel, een arts gaat dan niet zeggen, nee, ik ga je niet helpen.
Nee, tuurlijk niet. We gaan die mensen ook helpen. Maar die mensen zijn dus nu, je vraagt nu aan die mensen van, wil je vaccineren voor een ander? Want ze zijn namelijk niet bang voor hunzelf. En de overheid is wel bang, zij zijn niet bang. En je vraagt dus eigenlijk hun een gunst. En wat ik eigenlijk zou doen, ik zou meer die mensen een beetje willen helpen van, kijk, je zou als overheid bijvoorbeeld een gebaar kunnen maken. Als je je nu laat vaccineren en je krijgt er ernstige bijwerkingen van, dan heb je misschien wel recht op een vergoeding. Of in ieder geval dat je er geen schade van ondervindt. Dat stel je voor, je wordt ziek van het vaccin. Nou ja, en je kan daardoor niet werken dat de overheid zegt, ja nee, je krijgt bijvoorbeeld een vergoeding, juist ook als stimulans en het serieus nemen van hun zorg. En dat je gewoon zegt tegen we gaan je nu nog niet dwingen. Maar op een gegeven moment staan we wel voor een dilemma. Op een gegeven moment komt wel het dilemma van de IC's gaan volleggen of inderdaad de bedrijven gaan...
Wanneer zou er dan wel een dwang moeten komen? Tot slot?
Ja, ik denk als we gewoon weten of de bedrijven gaan vanzelf niet, of we kunnen de IC-rap niet meer afwenden. Dat is het punt. Eigenlijk net voor, maar als je weet het gaat komen, dan is dat het punt. En ik zou nu nog gebruik maken van de tijd die we nu nog hebben om die mensen zo goed mogelijk te informeren en het ze vriendelijk te behandelen. Want anders moet je straks veel meer mensen dwingen.
Arts Joost, dankjewel voor jouw reactie. Ook Arjen Boyn, hoogleraar publieke instanties en openbaar bestuur aan de Universiteit Leiden. Dankjewel dat ik u even kon spreken. Zometeen met het panel gaan we het hebben over de 25 zetels voor de niet bestaande partij van Pieter Omtzigt. En het CDA-congres die dan nog maar 6 zetels fictief zouden hebben. Wat hebben we nou uiteindelijk daaraan aan dat congres voor de formatie? Dat allemaal in BNR Breekt Zo.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je er nog steeds bij bent. Wij breken even lekker door. En dat doen we natuurlijk met opkomende opiniemakers. Tammy Schoot, transgenderactivist, aan mijn rechterkant in de studio. Alina Dani Bijl aan mijn linkerkant van FNV. We gaan het zo meteen natuurlijk ook nog eventjes hebben over die uitspraak in het voordeel van FNV tegen Uber. Dat zal vast nog wel wat voet in de aarde krijgen. Maar eerst eventjes over afgelopen weekend. Het CDA-congres in de Brabanthallen in Den Bosch. Ik hoopte dat het weer een herhaling was van 10 jaar geleden met allemaal kleurenbordjes en dan een kleurenblinde voorzitter. Maar helaas, dat niet. Maar het ging eigenlijk vooral over Pieter Omtzigt en niet zozeer in ieder geval over de formatie. Een van die CDA-leden die daarbij was is Henriette van Hedel, kritisch CDA-lid en woordvoerder van de Stichting Sociale Christendemocratie. Zij reageerde er zo op.
Ik vind het heel curieus dat je zegt dat het allemaal wel goed ging eigenlijk. Dat is waar ik denk van, maar waar zitten die mensen eigenlijk?
Ja, dat werd er vanuit het CDA gezegd. Het congres ging goed. Journalist Chris Albers, die had er ook het zijn over te zeggen.
Ik zou natuurlijk eigenlijk denken, zouden die leden nou eens aan Hoekstra kunnen vragen hoe het CDA nou bijvoorbeeld staat ten opzichte van samenwerking met, nou ja, in die oude combinatie die er nu dimensionair zit, of juist samenwerking met links. Dat is eigenlijk, dat was misschien, is daar 5 minuten over gepraat en dat was het wel.
Ja, want tijdens de formatie zei Bobke Hoekstra dat hij door wil gaan met de formatieonderhandelingen, dat het CDA echt een plek heeft in het komend kabinet. Maar Chris miste een beetje van, oké, waar staat dan dit huidige CDA voor en wat willen we dan als het ware? Omdat er ook een beetje een herhaling in zit van het vorige kabinet. Ja,
Nu mag je, Tammy. Hebben we er iets aan gehad wat betreft de formatie? Er is nog steeds niks natuurlijk.
Nou, ik denk dat het congres wel iets gezegd heeft. Ik wil even terug de tijd in. In 2006 was het CDA de grootste in 330 gemeentes. Nu nog in 11. Zeg maar, het heeft enorm achteruit gegaan. Onder Sybrand Buma is die partij ongelooflijk naar rechts verschenen. En dat liet dit congres echt wel zien. Ze hadden bijvoorbeeld ook ingestemd, het congres tegen het kabinet in, dat IS-vrouwen en kinderen teruggehaald moeten worden. En je moet ook niet vergeten dat het CDA was een van de partijen waaronder de meeste sociale huurwoningen zijn gebouwd. Kan je je nu bijna niet meer voorstellen. En wat dat congres heel goed liet zien, was het sociale karakter wat het CDA nog steeds heeft, wat eigenlijk de snelle jongens van het CDA die nu in dat kabinet zitten helemaal niet hebben. Wat we missen is zo'n staatsman. Weet je, zo'n Ruud Lubbers die met zijn armen wijd staat en mensen meeneemt. Mensen meeneemt in een groter verhaal.
Wopke Hoekstra is geen staatsman?
Nou, Wopke Hoekstra en Hugo de Jong zijn de snelle. Steek hem er maar in, vaccin jongens. Weet je wel,
vaccin.
Lekker muziekje eronder, hippe schoenen. Dat is niet waar het CDA voor staat. Het CDA is een sociale partij die er staat voor de gewone arme man. En daarom waren ze in 2006 ook zo populair. Weet je, want dat werd zo breed gedragen.
Ze staan nu op 6 zetels in de peilingen. Komt dat daardoor?
En terecht. Nou, je had het net ook even over Pieter Omtzigt. En Pieter Omtzigt is natuurlijk het sociale hart van het CDA. Het feit dat heel veel mensen van het CDA met hem meegaan als hij een nieuwe partij doet. En ook dat die onder linkse partijen, dat hij daar zeg maar ook stemmers weghaalt, laat zien hoe erg die partij vervreemd is van haar sociale roots. Zeg maar, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge hoorden helemaal niet bij het CDA te zitten. Die hoorden bij de VVD te zitten.
Maar dan zou je ook zeggen, dan heeft Hoekstra misschien wel gelijk. Wij kunnen prima met de VVD gaan regeren.
Maar niet als CDA. Niet onder de noemer CDA. En daar gaat het denk ik mis. Ik denk dat Wopke Hoekstra is een soort uitwas van heel lang Sybrand Buma als het hoofd van het CDA hebben. Hij is een uitwas daarvan, waar het nog een stukje extra naar rechts, nog een stukje minder sociaal, nog een stukje wegbezuinigen. En die CDA-leden zeggen, we pikken het niet meer. Wij zijn een sociale partij en met iemand zoals Wopke Hoekstra doen we dit niet. Die leiderschapsverkiezingen, daar werd gewoon in gerommeld. Pieter Omtzigt had gewoon de leider van het CDA moeten zijn.
Ja, maar alsnog,
het is een corrupte partij geworden. Het is echt gênant.
Alsnog zag je op dit congres niet heel erg dat Hoekstra werd aangevallen.
Nee, maar het ging. Maar dat is ook, denk ik, bij het CDA. Het CDA'ers zijn niet controversiële mensen, maar die willen wel terug naar dat sociale hart. En dat merkt je wel in hun stemgedrag. Dat merkt je in dat het zo lang over Pieter Omtzigt ging. Kijk, de CDA.
Ja, maar is dat ook niet kwalijk dat het zo lang over Pieter Omtzigt ging en niet over welke lijn willen we nou hebben en hoe willen we nou zijn in het volgende kabinet?
Maar dan heb je met de verkeerde blik naar dat congres gekeken, want het ging wel degelijk over de inhoud. Het ging wel degelijk over de sociale lijn. Alina die gaat zo meteen ook nog iets vertellen over het CDA en het leenstelsel. Het ging echt wel over het sociale hart, maar dat werd niet op zo'n controversiële manier zoals we altijd gewend zijn gevoerd. Hè? Lekker rammen en dat we lekker zitten te juichen en popcorn te eten zoals het vorige congres.
Ik heb echt nog nooit popcorn gegeten bij een politieke congres.
Oh my god, ik wel. Bij dat prachtige documentaire over dat congres in 2010. Ik zat popcorn te eten, waar het lekker controversieel. Maar hier moet je naar de onderlaag kijken. Wat zeggen die leden nou eigenlijk echt? En dat is iets wat je eruit moet halen.
Maar oké, goed. Dan Alina, heeft dit een beetje bijgedragen aan de formatie?
Absoluut. CDA heeft een resolutie, heet dat bij het CDA, ingediend. Dat ze het leenstelsel, of de afschaffing ervan.
De jongerentak.
Het leenstelsel breekpunt moet zijn in de formatie en in zeg maar een nieuw regeringsakkoord.
Ja, maar op zich, het is wel zo, dat zei Chris Albers vanmorgen ook toen ik dit aan hem vroeg, in de ochtendspits met Bas van Werven. Die zei ook, ja, oké, kijk, het is een lijn dat op zo'n congres wordt bepaald. Het staat echt dan niet zwart op wit van dit moet er, dat moet er. Hij zegt, als het er niet doorheen komt, heeft Wopke Hoekstra gewoon een iets lastigere middag om uit te leggen waarom die dat er toch niet doorheen heeft gekregen.
Nou, dat lijkt me sterk, want tegen de wil van de top in is het met 70% ingestemd. 70% van de leden die aanwezig waren. Nou, de hele jongerentak heeft 20 minuten een betoog gehouden hierover. Als zij dit laten vallen en hier zeg maar akkoord gaan met nog 4 jaar leenstelsel, dan verliezen ze hun partij. Dan verliezen ze hun leden, dan verliezen ze hun jongerentak, ja. Wat eigenlijk hun toekomst is.
Volgens de peiling zijn ze eigenlijk al heel veel verloren, dus ze hebben niet meer zoveel te verliezen, toch?
Dus het is echt heel belangrijk. En het betekent ook, zeg maar, dat als dit gaat spelen, zeg maar, op een gegeven moment informatie, dat we ze verantwoordelijk kunnen houden. Dat ze zeggen, jullie leden zeggen dit, dan moet je dat doen. Want je hebt mandaat. Je hebt zeg maar verantwoordelijkheid naar je leden toe. Je staat hier niet voor je eigen hachje uiteindelijk.
Je hebt toch ook verantwoordelijkheid richting het Nederlandse volk om gewoon een kabinet te vormen. Dus dan moet je soms ook een beetje water bij de wijn doen.
Maar hoeveel water bij de wijn gaan we nog doen? Weet je wel, ze moeten die hele McKinsey-top die tegenwoordig bij het CDA zitten en al die Shell-mensen, bestuurders, die moeten ze eruit kicken. Ze moeten weer mensen van het maatschappelijk middenveld terugbrengen. Hè? De hoe heet die christelijke, de CNV, de christelijke vakbond, daar moet je weer mensen uit gaan halen. Niet meer dat neoliberale onzin die er nu in zit.
Nu kan je ook bedenken, op het moment dat het CDA niet gaat meeregeren, terwijl ze de hele tijd zeggen, dit kunnen wij, is het dan niet nog schadelijker voor de partij? Want ze zijn nu al veel kwijtgeraakt.
Ja.
Fictief, hè?
Ja, deze is moeilijk. Nee, je weet het eigenlijk nooit hoeveel schade het gaat.
Op zich, je kan jezelf ook bewijzen door gewoon weer te regeren en kijken of je goede dingen kan doen.
Nou, als jij goede dingen doet, als je een goed regeerakkoord hebt, dan ga je inderdaad weer groeien. Maar dan moet je heel goed naar jezelf gaan kijken. Willen we dat ook? Willen we op een sociale manier verder? Of gaan we gewoon de oude weg vervolgen?
Maar heel eerlijk, of ze nou in de oppositie gaan zitten of in het kabinet, dat zag je ook onder Rutte 2. CDA stemt tegenwoordig toch wel mee met VVD. Dus volgens mij zit daar niet heel erg veel verschil in. Er zijn ook gewoon cijfers van, hè, dat kan je gewoon mooi op de website van de Tweede Kamer zien, dat ze volgens mij iets van 85% hebben meegestemd met de economische
wetgeving. Die had ook een leuke app daarvoor gebouwd, dat je kon zien van wie heeft meegebouwd.
Precies, dus volgens mij gaat er niet zoveel veranderen. Ze moeten die partijtop eruit kicken en weer terug naar dat sociale hart.
Direct heel radicaal misschien.
Ja, maar ze staan ook op springen. Heb je gezien, 6 zetels in een peiling. 25 gaan naar Pieter Omtzigt als hij zijn eigen partij begint.
Dat is een peiling, hè? Er was ook
nu zijn het opeens maar peilingen, Kees.
Kijk, Pieter Omtzigt krijgt wel 25 zetels. Hij heeft nog niet eens zijn eigen partij.
Ja, maar dus hij heeft zich toch al lang bewezen. Hij heeft toch laten zien wat hij te bieden heeft. De menselijke maat. Dat is hartstikke belangrijk.
Zijn nieuwe verkiezingen dan alsnog niet beter? Kijken wat Omtzigt kan doen.
Ja, maar waarom denk je dat Wopke Hoekstra zich zo vastklampt aan die formatie? Dat is zijn laatste levenslijn. Want hij weet, als dit gaat zakken, welke partijen moeten er dan komen? Weet je wel? Dus dat, ja.
We gaan het zo meteen hebben over de Uber-uitspraak. Nog eventjes met twee FNV'ers hier. Maar Thomas van Zijl heeft BNR Zaken doen. Jullie hebben ook de persoon die zaak heeft aangespannen,
maar
toch?
Zo is het maar net. Ja, dat is natuurlijk een belangrijke uitspraak. Dus we gaan het daar zeker over hebben.
Dus we zijn een beetje
in
het voorprogramma. Wij maken iedereen een beetje warm voor het gesprek zo meteen.
Zo zou ik het niet willen zien. Misschien dat het hoogtepunt dan al wel lang geweest is, als wij goed en wel beginnen.
Nee, ja, kijk, je hebt altijd een lekkere amuse en dan ga je los. Hè?
Zo is
ben je
het.
Een beetje warm gemaakt.
Nou, om in polderterm te blijven. Daarna spreek ik uitgebreid met Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Onder andere ook over de arbeidsmarkt, over hoe corona ook het bedrijfsleven heeft beïnvloed, over de duurzaamheidsdoelstellingen waar zij groot voorstander van is, om die ook als bedrijfsleven serieus op te pakken. Dus ja, we moeten nog even kijken waar we allemaal wel en niet aan toe gaan komen, maar volle bak zeker met Ingrid Thijssen. Het economenpanel is er ook. En dat is dan wel weer goed en wel voorbereid door Kees de Kort, want die is om 10:50.
Ja, krijg nou wat. En Kees de Kort is er dan ook weer natuurlijk. Ja, dus precies. Dat is eigenlijk leuk. Dat is mijn favoriete momentje. Wacht even, zit ik klaar. Stiekem even lekker luisteren. Zo, dan
zo is het. Even genieten.
Even kijken of het weer een potje augurken is of toch wat zoeter. Dat is het dan eigenlijk een beetje.
Ik kan er vandaag nog niks over zeggen.
Nee,
het is spannend.
We zullen het allemaal horen. Vanaf 12 uur. BNR Zaken doen met Thomas van Zijl.
BNR breekt.
Ja, dat nieuws van Uber. Hè. De rechter heeft bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV dat Uber de chauffeurs in dienst moet nemen. Uber wilde dat de chauffeurs die ze hebben in Nederland zelfstandigen zouden blijven, terwijl FNV sprak van een schijnzelfstandigheid. Alina, jij kwam hier de studio binnen en je was echt aan het juichen.
Ja, dat is zo goed nieuws.
Dat snap ik ook wel, want je bent ook van FNV natuurlijk.
Maar niet alleen dat, zeg maar. We merken het niet alleen bij Uber. We zien het bij Deliveroo, we zien het bij Liceo, we zien het bij heel veel andere flexgare schijnzelfstandigheid bedrijven, waar ook heel veel jongeren werken, die dan eigenlijk net niet onder een cao vallen, omdat ze worden gezien als zelfstandigen, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. En daardoor heel veel mislopen, geld mislopen, maar ook zeg maar ziekteverlof,
vakantie. En dan zouden ze nu onder de cao taxivervoer vallen.
Ja, dan vallen ze nu onder de cao taxivervoer, wat gewoon veel meer zekerheid, veel meer veiligheid ook biedt voor al deze werknemers. En het is zo belangrijk dat je die zekerheid hebt, want daarmee kun je uiteindelijk je huur betalen, je boodschappen betalen. dan kun je eigenlijk voor jezelf, zeg maar, je leven bouwen. En dat onderschatten we soms.
Ja, maar je kan toch ook als ZZP'er kan je toch ook prima verdienen?
Dat kan wel, maar als jij, zeg maar, niet bewust bent dat je ZZP'er bent, of bewust, maar je hebt niet daar echt voor kunnen kiezen en daarvoor kunnen bouwen, dan je werkt onder een omstandigheid waar je eigenlijk gewoon werknemer bent. Maar vanwege je contract word je dat niet zo beloond. En daar gaat het mis. Want als jij kiest voor ZZP'er zijn, de manier om ZZP'er te zijn, die hele werkwijze, dan doe je dat. Maar als jij kiest, ik heb een baan nodig, ik wil werknemer zijn, en je krijgt een schijnzelfstandigheidcontract, ja, dan gaat het mis.
En hoe moet het er dan nu uitkomen te zien, Tammy?
Nou, wat ik gewoon denk, laat die taxichauffeurs lekker op de taxi zitten, lekker rijden. En de werkgever moet gewoon altijd administratieve onzin gaan doen. Weet je, je moet die taxichauffeurs niet opzadelen met allemaal papierwerk. Dat is, en ik ben blij, en dat is eigenlijk basically wat de rechter hier heeft gezegd. En ook gewoon, weet je, je pensioenopbouw, daar is je werkgever gewoon zelf verantwoordelijk voor. Waarom kunnen we de topmannen van Uber wel miljoenen uitbetalen aan bonus, maar kunnen we onze lieve taxichauffeurs niet gewoon een even, weet je wel, een extra toestoppen met de kerst, of ja, een pensioentje opbouwen? Zijn ze gewoon te gierig voor, die Ubers?
Ja, dat denk ik ook als gierige Nederlander. Ik vind het wel jammer dat ik dan na het uitgaan, als dat straks allemaal weer mag, dat ik dan wat meer moet betalen voor mijn taxi.
Maar dat ligt bij Uber. Dus het gaat erover waar Uber die kosten gaat doorrekenen. Gaan ze die doorrekenen bij die miljoenen winstuitkering die ze aan de top doen, of gaan ze dit doorberekenen naar de klant? Dus daar moet je niet die chauffeurs voor gaan aanspreken. En ook niet het Nederlands recht. Dan moet je eens goed gaan kijken naar, oh, wat is het moraal van die bedrijven? Ja.
Nu denk ik ook, er zal vast dan wel eventjes een hoger beroep komen.
Oh ja, dat hebben ze al aangekondigd. Dus dat hebben ze kort na het vonnis aangekondigd. Ze gaan een hoger beroep.
Nou. Ja, kijk, we leven in een andere tijd. Met ander soort verdienmodellen. En ander soort werkgeverschap. Is het niet tijd om er een tussenvorm voor te bedenken? Of waarom moet het dan per se altijd weer in contract? Dienstbewijs van.
Nou, wat contractdienst geeft is zekerheid, is vastigheid. Wat we heel veel onder jongeren zien, ze willen heel graag vaste contracten, maar ze willen interne flex. Dus zeg maar, ze willen graag die geldzekerheid, de werkzekerheid, de toekomstzekerheid, maar dat je wel binnen je contracten, binnen je werkgever, gewoon afspraken kan maken die de flexibiliteit bieden om bijvoorbeeld, zeg maar, nou, misschien wat eerder te starten met werk, wat later af te maken, wat dan ook. Maar juist die zekerheid, die inkomenszekerheid is zo belangrijk. Want hoe ga je anders een huis kunnen kopen als je dat überhaupt al een keer gaat kunnen?
Ja, dan denk ik ook, er zijn meer van dit soort bedrijven die met dit soort constructies werken. Je noemde net bijvoorbeeld al Deliveroo. Gaan jullie nu nog meer zaken aanspannen dan?
Ja, we zijn al bezig met Liceo. In het begin coronacrisis zagen we dezelfde problematiek bij Liceo. Ze geven bijlessen. En daarvoor nemen ze eigenlijk studenten in dienst. Maar die hebben inderdaad ook van die OVO-contracten, die onzekere schijnzelfstandigheidscontracten. En daar zijn wij nu als jongerentak ook heel erg mee bezig om daar ook een rechtszaak voor op te zetten.
Maar op het moment dat dit moet, kan het ook uiteindelijk betekenen dat er heel veel chauffeurs uit moeten. Want dan is het niet meer te betalen.
Ja, maar als er niet te betalen valt, waar ligt dan het probleem? Ligt dat bij mensen die daar werken en die geld moeten verdienen, of ligt dat bij de top?
Ja, dat is een goede vraag. We gaan het zo meteen nog heel even kort hebben over de Duitse verkiezingen, maar eerst even trending. Je luistert naar BNR Breekt. Wat is op dit moment trending? Natuurlijk het coronapaspoort of het coronatoegangsbewijs. Heel veel hashtags met allemaal verschillende namen die allemaal op hetzelfde duiden. Omdat er nu is aangekondigd, of bronnen uit Den Haag bevestigen, de anderhalve meter gaat eraf. Maar er komt dus een verplicht coronatoegangsbewijs voor in de plaats voor bijvoorbeeld de horeca en andere drukke plekken. Het woonprotest is ook nog steeds trending. Dat was gisteren. 15.000 mensen in Amsterdam hebben gedemonstreerd. Zijn uiteindelijk enkele tientallen opgepakt omdat ze daarna nog een huis wilde kraken. En dan is smeerpijperij trending. En dat is toch een opvallende. En dat heeft allemaal te maken met dit interview van ADO Televisie. Met iemand die vroeger ook in de hockey heeft gewerkt.
Ja, nou, ik heb wel eens 140 uur bij de hockey gewerkt. En wil jij niet weten wat daar gebeurt, hoor, Pik? Dat is nog verrotter als bij het voetbal, geloof me maar.
Nou, liggen ze tipje van de sluier op dan?
Nou, daar heb ik dingetjes meegemaakt. Moest ik maandagochtend werken. En Nou, dan kwam ik gewoon, wij moesten dan de kantine en de kleedkamer schoonmaken. Nou, dan kwam ik binnen en dan lagen ze af en toe gewoon nog als een maleier op die banken. Of beneden in de bespreekkamer van het eerste lag er gewoon een stelletje op tafel. Die gekke gaat, kijk, ik kijk er niet van op. Maar ze doen al of het netjes is in die hockeywereld. Nou, we hebben mijn ballen. Het is een grote...
smeerpijperij.
Ja, hele grote smeerpijperij, ja.
En hij sloot nog af met... nu ben ik niet te vies voor een smeerpijperij. Toch altijd. Weer mooi. Het hockey is net zo fout als het voetbal, zegt hij in ieder geval. Tot slot, Tammy. Jij komt hier regelmatig natuurlijk. En eigenlijk elke keer dat je hier komt, zeg je... kunnen we het eens even hebben over de Duitse verkiezingen?
Ja, ja, ja.
We hebben het daar bij BNR wel vaak over. Dus nou, ik heb nog 1,5 minuut ongeveer. Dan mag jij even een pleit maken van waarom er meer aandacht moet zijn voor die Duitse verkiezingen.
Nou, gisteren was dus het tweede verkiezingsdebat op de Duitse televisie. Super interessant. Even heel kort, waarom moet je hier naar kijken? Dit is de economische toekomst van Nederland. We zijn zo verstrengeld met Duitsland. Waarschijnlijk gaan we hun volgen. En daar gebeurt iets machtig interessants. Want de SPD, de Duitse Sociaaldemocraten, staan torenhoog. Of tenminste, zo hoog als je in deze tijden kan
precies,
gaan.
Er zit een verschil tussen die met de CDU. Maar niet onoverbrugbaar, bij wijze van.
Nou, ik denk ook niet meer dat het gaat overbruggen. Want Olaf Scholz, dus de lijsttrekker voor de SPD, dat was de minister van Financiën in het vorige kabinet, die heeft een paar hele interessante financiële maatregelen waar we echt van gaan smullen. Even ter de situatie in Duitsland heel kort. In Duitsland is er best wel veel armoede. Het OECD kwam met cijfers dat om als arm persoon naar het gemiddelde te gaan, het gemiddelde is denk ik 4000 euro per maand verdien je, heb je 6 generaties nodig. Wat Olaf Scholz heel goed doet, is daarop inspelen. Die zegt bijvoorbeeld ook, rijkeren moeten we meer belasten, armeren niet. En dat staat in schil contrast met het CDU, want het CDU zegt ja, lastenverlaging voor iedereen. Dus wat ik wel interessant vind, is dat er een bewustzijn begint te komen dat iedereen op dezelfde manier belasten gewoon niet eerlijk is. Als jij 2 miljoen verdient, zou je daar meer van moeten afdragen.
En jij denkt, op het moment dat het daar gaat gebeuren, gaat het misschien ook al in Nederland gebeuren?
Nou, er begint bewustzijn te komen dat jarenlang, zeg maar, een paar beetje bonussen aan de top niet gaat werken voor heel veel mensen. Nederland is het nummer 8 op het meest welvarende land. Heb jij er wat van gemerkt? Nee, wij krijgen elk jaar te horen dat we moeten bezuinigen. Het leenstelsel, sociale huurwoningen worden massaal verkocht. Dat bewustzijn begint langzaam te groeien dat we betere, progressievere economisch beleid nodig hebben.
En daarvoor moeten we dus naar de Duitsers kijken. Kijken wat daar gebeurt, want dat zou ook in Nederland kunnen gebeuren als een voorbeeld.
Ik hoop dat de PvdA gaat stoppen met ruzieën en eindelijk weer eens goede economische voorstellen
komen. Die moeten dan nog wel even met Scholz bellen, willen ze dat aantal aan zetels binnenhalen. Dat is wel, daar moeten we eerlijk over zijn. We blijven dat ook volgen, uiteraard. Hè, bij BNR volgen we de Duitse verkiezingen. Dank jullie wel, Alina Dani Bijl, voorzitter FNV Young & United, Tammy Schoots, transgenderactivist. Tot de volgende keer. Wij gaan door op Twitter, @BNR. En natuurlijk als podcast in de BNR-app als je wat later inschakelt. Zometeen, Kees de Kort staat weer te trappelen. Het economenpanel en natuurlijk Thomas van Zijl in BNR Zaken doen. Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.